Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Angelique de Vries. Zij is president van EMEA by Workday en bespreken haar over diversiteit, innovatie en de kracht van feedback geven.
Hallo, lieve luisteraar. Wat onwijs gaaf dat je er weer bent. En Bob, zit weer naast me. Hey, Bob, jongen, ik heb er toch weer zin in.
Ja, Patrick, ik ga weer zeggen dat ik er ook heel veel zin in heb. Maar wat het meest bijzondere is, ik zit gewoon aan tafel. Ja, ik voel me nu wel thuis. Ik zit hier in een soort, ja, misschien wel ex-Salesforce-familie. Dus ja, ik zit wel lekker op mijn gemak.
Ja, dat klopt, want tegenover ons zit Angelique de Vries. En wat onwijs leuk dat je er bent.
Superleuk om hier te zijn, Bob en Patrick. Dus
welkom.
Dankjewel.
Jij bent onwijs druk en we moesten de podcast ook al een paar keer verplaatsen. Maar wat gaaf dat je er... Ja, ik wist het toen we je vroegen van... Nou, dat zou wel eens kunnen gebeuren dat we een paar keer moeten verplaatsen.
Maar dank voor de flexibiliteit.
Heel erg fijn dat je er bent. Ik heb heel veel vragen die ik je wil stellen. Maar misschien is het goed om je eerst ook te introduceren aan de luisteraar. Je bent nu de managing director van heel EMEA bij een bedrijf dat heet Workday. En dat is natuurlijk maar een titel. Hoe zou jij zelf omschrijven wat jij doet?
Dat is altijd een hele goede vraag. En op vrijdagochtend is dat nog een betere vraag. Ja. Hè? Dus ik zou het zeggen van ik werk met een superleuk team over 16 landen. En afhankelijk hoe je de landen telt. Als je zegt Luxemburg en Portugal zijn ook landen, is het 16, 17, 18 landen. Dus wij werken als een heel leuk team samen voor heel EMEA. Workday is ook een cloud gebaseerd oplossing, applicatie, wat gericht is op mensen en op finance. Dus we zeggen altijd people and money. En ik zou zeggen, ik werk juist met mensen, partners en klanten om Workday verder in de markt te laten groeien en bloeien.
Wat doe je dan? Neem ons eens mee op een typische werkdag, als dat zoiets bestaat in jouw geval. Ga je veel reizen? Wat ga je veel naar klanten? Is het veel intern? Hoe ziet dat eruit?
Ja, een typische dag. Ja, dat vind ik eigenlijk het leuke, dat ik niet een typische dag heb. Alles is altijd anders, maar ik probeer altijd wel een formule te zoeken waar het gaat om met name klanten. Hè? Dus dat ik naar de verschillende landen ga waar ik met klanten gesprekken heb, met partners praat en met onze eigen collega's, we noemen dat workmates. Dus daar gaat het met name om. En ik probeer altijd voor mezelf te kijken, hoe zit mijn agenda in elkaar? Niet te veel intern, maar met name extern gefocust. Dus ik kijk er wel heel erg naar uit dat de komende periode wij heel veel events hebben in de verschillende landen. Dus mijn komende weken is heel veel reizen om juist bij die events te zijn, om met klanten en partners te praten. En daar heb ik heel veel zin in.
Leuk.
En als je nou gaat kijken, je zei net people and money.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de twee hoofdmoten van Workday.
Ja.
Merk je veel verschil als je kijkt nou over verschillende culturen, hoe dat er gekeken wordt naar die twee aspecten?
Nou ja, kijk, ik zit met name dan in de Europese markt. Hè? En ik denk dat we met z'n allen wel gezien hebben dat COVID echt wel ervoor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven zich realiseren dat hey, hun mensen zijn toch wel weer extra belangrijk. Hè? Zo zijn natuurlijk klanten ook heel erg belangrijk. Hè? We praten ook hier met Salesforce in de achtergrond, maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik denk dat COVID er wel weer voor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven zich bewust zijn van hey, mensen zijn heel belangrijk. Er gebeurt heel veel. Hè? Als we het nou hardop denken over een technologische verandering. Dus er is altijd verandering in de markt. Er zijn nieuwe technologieën, dus mensen moeten blijven leren. Er is nog steeds een krapte. Hè? Dus kijken we naar de unemployment. Er is een krapte in de markt. Dus het is voor heel veel bedrijven heel erg belangrijk om heel goed voor hun mensen te zijn, om zo ook succesvol te zijn. En ook voor Workday betekent dat wij zeggen altijd, als onze mensen happy zijn, dan heeft dat ook een positief effect op de business. En dat geldt denk ik voor heel veel bedrijven. Dus COVID heeft er wat mij betreft wel ervoor gezorgd dat het extra belangrijk is, terecht. Hè?
Ja, nou, zeker. En ook met de vergrijzing die eraan zit te
ook
komen.
Dat? Hè,
dat zijn dingen waar je nu op eigenlijk kunt gaan voorsorteren. En dat zal ook wel een thema zijn voor jullie.
Ja, nee, er zijn verschillende thema's. Dus het is tekort in de markt, continue upskilling van mensen. Je wil je talenten behouden en laten laten doorgroeien in je organisatie. Hè? Vergrijzing, je moet nadenken van onboarding, offboarding. Dus ja, je wil natuurlijk je hele populatie van je mensen, wil je daarin plannen. Dus er zijn heel veel mooie aspecten en heel veel bedrijven zijn daarmee bezig. En dan is het een humbling situatie om daar een partner in te mogen zijn, een sparringspartner. En als je het dan hebt over het gebied van finance, hè, dus we zeggen people and money, dan zitten we met name bij bedrijven die dat doen we ook financial management, dus de financiële administratie in die industrieën die dus ook heel mensintensief zijn. Dus dan moet je denken aan professional services bedrijven.
Dus om even samen te vatten, waar Workday eigenlijk de oplossing die Workday biedt, heeft alles rondom human resource management, ja. Alles wat je personeelszaken wil administreren, alles wat je financieel doet, eigenlijk alle administratie die eigenlijk in de back-office draait binnen een organisatie om alles goed te laten lopen, dat kan helemaal volledig uitbesteld worden bij Workday.
Ja, ja, klopt. Ja, toch? Ja.
Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, want je bent natuurlijk ook de managing director geweest van SAP.
Ja.
Je bent de managing director geweest bij Salesforce en nu zit je bij Workday. Toen jij wegging bij Salesforce, had jij heel veel opties. Je kon bij heel veel bedrijven, kon je aan de slag. Waarom ben je toen naar Workday gegaan? Wat heeft je aangetrokken om die stap en die keuze te maken?
Nou, misschien moet ik dan even een stukje teruggaan. Want ik zeg dan altijd van, gelukkig is dit alleen geluid, dus je kan me niet zien. Hè? Dus, maar ik ben inmiddels ben ik 56 jaar jong, zeg ik altijd maar. Dus,
je zou het niet zeggen.
Je zou het niet zeggen, dankjewel. Dat betekent ook dat ik inmiddels bijna 30 jaar in de IT zit. Wat ik een fantastische mooie industrie vind. Hè? Want er gebeurt natuurlijk altijd wat en er zit enorm veel vernieuwing in. Kun je misschien later over praten. Dus ik ben heel blij om daarin als het ware per toeval toen bij SAP begonnen te zijn. Toen ik daar bij SAP begon was SAP nog maar 6000 mensen. Toen ik wegging, 24 jaar later, was het 100.005 of zoiets. Ja. 105.000 mensen. Dus dat was een gigantische groei, een gigantische verandering. Voor mij was het toen een hele bewuste keuze dat ik dacht van, hey, dingen gaan steeds meer in de cloud, cloud-led. Nou, dat was de reden waarom ik naar Salesforce ook ging. Een bedrijf die geboren is in de cloud natuurlijk, die begonnen is als bedrijf in de cloud. Op sterke waardes gebaseerd. En dat was toen ook, Workday is, ik zeg altijd maar, heel vergelijkbaar. Alleen dan net op een ander gebied. Ook heel sterk waarde gedreven. Een iets kleiner bedrijf. Nog steeds 19.000 man of vrouw.
Noem het maar klein.
Maar ook wel heel erg in beweging. Maar ook een zeer waarde gedreven bedrijf. Geboren in de cloud. En ik geloof daar gewoon in. Ja. Ik denk dat nodig is om innovatie te brengen. De snelheid, agility. Dus toen zij op de deur klopte van, wil je niet EMEA gaan oppakken, dacht ik, ja, mooie kans.
Dus je kon in één keer eigenlijk jouw leiderschapsfilosofie of methodiek 1-op-1 toepassen.
Ja, dus jij noemde net al, wij kennen elkaar wat beter, hè, vanuit vele jaren terug. Dus ik ben inderdaad een people-gefocust persoon, mens. Ja. Ik geloof in de kracht van mensen. Ik geloof dat doordat je met elkaar vanuit verschillende optieken of vanuit verschillende gezichtspunten kijkt en dan zegt van, hey, dit gaan we doen, dat je daarin sterker bent. En ik vind dat belangrijk dat in een cultuur verweven zit. Dus ik geloof heel erg dat value-gedreven organisaties, opgebouwd vanuit sterke waardes en die ook behouden blijven. En dat vind ik hier ook absoluut terug.
Ja. Ja, zo ken ik jou ook. Dat is jouw methodiek natuurlijk. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Want dat is makkelijk gezegd. Maar dan sta je aan het hoofd van zo'n organisatie. Maar hoe pas je dat dan toe om die menselijkheid te houden? Want je hebt een drukke agenda. En het lukt jou toch iedere keer om met iedere persoon waar jij mee praat een persoonlijke connectie te maken. Daar heb je vast over nagedacht. Heb je vast tools over gehad of methodes die je daarbij helpen?
Ja, het is een goede vraag. En ik weet niet of dat een methode is, denk ik. Ik denk dat ik zo ben. Hè? Dat het in mijn karakter zit. Ik vind mensen leuk en ik vind mensen interessant. En ik leer van iedereen. En ik hoop dat wederzijds kan zijn, hoop ik. En dat vind ik interessant. Hè? Dus ik vind het juist ook interessant om andere meningen te horen. Misschien is dat ook Nederlands, hè? Dus wij als Nederlanders vinden altijd een goed gesprek belangrijk. En als we het dan met elkaar eens zijn, fantastisch. En we vinden het ook goed.
Ja.
Als we het niet met elkaar eens zijn, dan is dat weer duidelijk.
Loop je wel eens tegen problemen aan in andere landen? Dat je dat met.
Ja, ja, ik denk dat, dat in mijn, wat ik meegemaakt heb in het verleden. Natuurlijk zijn de culturele elementen met Amerikanen, Azië, in Azië. Hè? Dus dat is, moet je toch even wennen bij beide kanten. Maar dat vind ik juist ook heel erg interessant. Dus ik geloof in de kracht dat iedereen ideeën heeft. En als de welwillendheid goed is, dat je tot betere oplossingen kunt komen of betere ideeën. Dus ik geloof in de personen. En ik vind het juist ook mega interessant als iedereen andere karakters heeft. Vind ik leuk.
En over karakters gesproken, want je zei net al 30 jaar zit je in de IT, zoals dat al zo mooi heet. Hè? Ik kan me voorstellen dat het karakter van een gemiddelde IT'er, whatever that may be, 30 jaar geleden heel anders was dan nu. Een stuk technischer misschien ook wel.
Nou, ik vind IT heeft sowieso een technische naam nog steeds. Onterecht, hè? Dus, want uiteindelijk gaat het om de toepassingen bij bedrijven, business toepassingen. Dus het is juist een gesprek over bedrijven en minder technisch, moet ik eerlijk zeggen. Nou ben ik wel een technisch meisje, als je dat zo wil zien. Hè. Ik heb een HTS-achtergrond. Dus ik ben geïnteresseerd in techniek, altijd geweest. En daarna heb ik een kopstudie gedaan op Nijenrode als businessstudie. Dus ik vind techniek sowieso interessant. Maar het was per toeval dat ik dan in de IT uitkwam. Je hebt wel gelijk dat het vaak een technische lading lijkt te hebben van buiten. Ik vind juist dat het niet zo is als je naar softwarebedrijven kijkt. Want dan gaat het om de toepassing en dan gaat het dus om de wat kan je als bedrijf daarmee doen. Dus ik wil ook juist mensen motiveren om dus daar wel naar te kijken. En zeker als studenten denken van dit is een interessante tak van sport, kan ik alleen maar beamen. Dat ik het heel erg leuk vind. En door de continue vernieuwing. Hè, en als we vandaag de dag kijken, dan praat iedereen natuurlijk over artificial intelligence en ChatGPT en generative AI. Staan we ook vandaag weer op een heel mooi moment in een technologische vernieuwing. Dus ik kan alleen maar zeggen dat het een fantastische mooie industrie is. Maar uiteindelijk blijft het bedrijven en business, zeg maar.
Ja, is het ook niet zo dat we met kunstmatige intelligentie juist meer mensen in de gelegenheid stellen om minder technisch toch bedrijfstransformaties en voordelen te kunnen realiseren? Kijk, 5 jaar geleden moest je ook echt coderen. Wilde je op bepaalde afdelingen werken bij dit soort bedrijven? Tegenwoordig kan je natuurlijk, de AI kan voor een groot deel voor je coderen. Dus dat is een enorme verandering, waardoor deze bedrijfstak nog veel aantrekkelijker wordt voor mensen die niet kunnen coderen of niet zo super technisch zijn.
Ik hoop het, ja.
En je kunt meer praten met je data. Ik denk dat het is, een gesprek voeren met je data, omdat je generative AI nu kunt toepassen.
Ja, er zitten hele interessante toepassingen in. En ik denk dat iedereen vertaalapps gebruikt en steeds meer toepassingen gaat uitproberen. Hè, brieven schrijven en als ik ze naar mezelf ook kijk, Engelse teksten. Ik spreek veel Engels, maar ben ik echt perfect? Nee, dat kan altijd beter. Dus als ik dat dan loslaat op zo'n ChatGPT bijvoorbeeld, dan wordt dat echt veel malen mooier en beter dan dat ik het zelf helemaal schrijf. Dus ik denk dat de toepassingen om juist mensen te helpen in hetgene wat ze doen in hun dagelijkse leven of in hun bedrijf, dat het juist heel goed ondersteunend kan zijn.
Ja, dat denk ik ook. En als je nu kijkt over je hele carrière, wat is de meest interessante ontwikkeling geweest tot nu toe die je hebt meegemaakt op technisch vlak? Is dat dan waar we nu staan? Of heb je andere ontwikkelingen waarvan je zei van dat was echt, dit verandert de industrie?
Nou, het is een interessante vraag inderdaad. Ik denk, als ik even hardop daarover nadenk, bijvoorbeeld het moment dat de iPhone gelanceerd werd, vind ik wel een heel mooi verandering. Hè? Toen die iPhone kwam, was het niet alleen een mooie telefoon. Maar als we toch vandaag de dag kijken naar alle apps en naar alle toepassingen die je doet, hè? Zoals bijvoorbeeld de Workday app, is geloof ik de 2 na meest gedownloade en gebruikte business app. Ja, ik doe het zelf ook. Goedkeuringen of reisaanvragen of expenses. Ja, dat doe je via de app. Zakelijk en privé. Dus de iPhone vond ik wel een hele mooie verandering. Mm-hmm. Waardoor het gebruik van technologie makkelijker wordt voor een ieder. Privé en zakelijk. Ik denk dat generative AI is niet super... Ja, we praten er nu over hè, sinds een jaar. Dus dat is heel goed. Maar het is natuurlijk wel iets wat langer speelde. Data en datagebruik en de generative AI capabilities. Dus ik denk dat dat een versnelling gaat hebben in de toepassing. En wat ook een versnelling in de innovatie gaat zijn. Dus dat is heel goed. En wat we net ook aanraakten is het cloud gebaseerde IT. Hè? Wat wil dat zeggen? Dat je dat niet allemaal in huis hoeft te hebben en ieder zijn eigen versie, maar dat er in de cloud een gestandardiseerde versie heeft, geeft ook een enorme versnelling. En waarom is dat dan? Is omdat daarmee softwareontwikkeling veel sneller kan zijn. En ook de technologie die dat mogelijk maakt. Hè? Als we kijken naar de chips en hè, bedrijven als Nvidia. En kijk even naar onze eigen prachtige ASML. Ja, het is geweldig dat die technologie dat ook in staat kan stellen.
En missen we dan nog op gebied van generative AI bijvoorbeeld nog echte use cases in de markt die op zakelijk vak bijvoorbeeld wat meer toevoegen?
Ik denk dat we aan het begin staan van de use cases. En dat gaat denk ik een hele mooie acceleratie zijn. Dat gaan we nu tastbaar maken. Je ziet dat heel veel verschillende bedrijven die zeggen ja, we gaan het allemaal oppakken. En kan je dan zeggen, het is dit of het is dat? Dat zijn we nu aan het uitvinden. Dus we staan aan die vooravond van toepasbaarheid van die technologie.
En als we daar een beetje naar kijken, wat zijn nou de komende 2 jaar de belangrijkste nieuwe vragen die klanten op het gebied van, laten we het hebben over het HR-management, die je denkt dat ze gaan hebben, ja. waar AI een rol mee speelt en waar wil ik ongetwijfeld dan ook op in gaat zetten, ja. Productmatig. Wat kunnen we dan verwachten? Wat gaan klanten vragen?
Met AI is denk ik zijn een aantal belangrijke aspecten. 1 is je moet data hebben. Hè? Dus de hoeveelheid data en de kwaliteit van de data. Want die databetrouwbaarheid is wel heel erg belangrijk. Dus als ik denk aan bepaalde use cases, dan is dat bijvoorbeeld skills. Hè? Bedrijven als bijvoorbeeld Accenture. 750.000 consultants. Nou, als je dan wil weten wat zijn de skills van iedereen persoonlijk nu, maar wat zijn de skills van morgen? Dan moet je dat kunnen matchen en dan moet je dat heel snel kunnen personaliseren. Nou, ik denk dat dat een fantastisch voorbeeld is.
En de andere kant van het verhaal waar we nu veel over horen met betrekking tot AI, hè? Dus dat mensen bang zijn om hun baan te verliezen omdat AI het overneemt. Hoe kijken jullie daarna vanuit Workday?
Ja, ik denk dat elke verandering altijd vragen meebrengt. En heel begrijpelijk. Ja. Hè? Dus wij kijken er met name naar aan. En wat we zo mooi in de terminologie zeggen. AI op een human-centric manier. Dus AI-toepassingen om de mens juist te helpen. Ja. En je zult daar veranderingen in gaan vinden. Hè? Versnellingen van data en toepasbaarheid. Andere skills. Bijvoorbeeld vakken als accountancy, die zullen gaan veranderen, omdat data toepasbaar en toegankelijk zal zijn. Dus je zult daar veranderingen in gaan zien. Maar wij kijken er heel erg naar vanuit een human-centric omgeving. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld van skills. Hoe kan ik jou helpen om opleidingsplannen of opleidingssuggesties te doen in plaats van... Hè? Dus dat zullen belangrijke thema's zijn.
Dus bijvoorbeeld een accountant die nu in de nitty-gritty zit, in de cijfers zit, kan in de toekomst misschien wel iemand worden die juist die cijfers, misschien waar geholpen door AI, kan interpreteren en misschien bij een klant verder kan uitleggen, ja, van wat dat dan precies zou betekenen,
ja,
of impact
precies
heeft.
De toepasbaarheid, ja.
Oké.
Ja.
Er is ook wel een gevaar dat iets verder doorgaat. Je hebt natuurlijk wel de toegevoegde waarde van die accountant. Maar ik zag pas geleden een rapport voorbij komen van Klarna. Misschien heb je dat ook gezien. Dat is een betaal... die hebben een serviceafdeling. En ze hebben een test gedaan met ChatGPT. En ze hebben eigenlijk de hele serviceafdeling, hebben ze de ChatGPT het laten beantwoorden. En de resultaten waren dat de klanttevredenheid omhoog was gegaan. De snelheid was sneller. En ze konden daardoor 70 mensen ontslaan. Dat is best een schokkende cijfer vanuit een bepaald perspectief. Kijk, voor het bedrijf zelf zelf is dat natuurlijk meer omzet, minder kosten. Maar er stonden wel 70 mensen op straat. Ik kan me ook voorstellen dat een gemiddelde HR-afdeling met een super geautomatiseerd systeem ook veel mensen automatisch kan servicen. Dat leermanagement systeem wat je net vertelt over Accenture. Ja, het heeft helemaal misschien geen academie meer nodig, maar dat haalt het automatisch uit verschillende opleidingssystemen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik denk dat dat absoluut altijd een verschuiving gaat meebrengen.
Ja.
En bijvoorbeeld data-analisten zul je wel weer meer nodig hebben. Dus er zal een verschuiving in zitten.
Andere rollen.
Andere rollen zul je nodig gaan hebben. Hè? Je moet wel echt goed gaan kijken, heb ik de data en de data betrouwbaarheid. Hè? We hebben bijvoorbeeld topics als cybersecurity die steeds heel belangrijk zijn en nog steeds belangrijker zullen worden. Dus je zult andere dingen zien komen en een verschuiving zien optreden, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
En
zouden
bedrijven zich nog op ethisch vlak kunnen onderscheiden door juist te zeggen, onze klantenservice, daar zitten echte mensen. Ik bedoel, dat zou voor mij wel een soort USP kunnen zijn, hoor. In de toekomst zeker.
Kijk, daar heb je een heel goed punt. Ik denk dat, daarom denk ik dat de human-centric gebruik wel heel erg belangrijk is. Hè? Dus uiteindelijk kan het systeem heel goed een voordracht doen. Maar de vraag is of het systeem het ook daadwerkelijk moet doen. Of dat je zegt, ik reik iets aan.
Ja, dat het niet helemaal autonoom mag gaan worden.
Nee, en vervolgens heb je daar nog iemand die daar uiteindelijk een beslissing over neemt. Dus daar zullen we gaan zien, als je de kwaliteit en de data hebt, dan is die betrouwbaarheid van die uitkomst natuurlijk ook hoger. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uiteindelijk je daar met gevoel en gedachten naar blijft kijken. Dus dat human-centric approach vind ik persoonlijk ook wel heel belangrijk.
Ja. Hey, en Angelique, ik weet dat jij een groot fan bent van innovatie.
Ja.
Hoe pak je innovatie op dit moment aan in je huidige rol en hoe stimuleer je dat?
Ja, en innovatie is natuurlijk een prachtig groot begrip.
Ja, het is heel breed.
Het is heel erg breed en ik denk dat innovatie overal wel in terugkomt. Dus ik probeer met name te inspireren om continu anders te blijven denken. Dus dingen die goed gaan is heel fijn. Maar ik geloof ook wel dat dingen altijd kunnen veranderen. En dat zit eigenlijk overal in. Hè? Dus de manier waarop je met bijvoorbeeld connecties maakt. Hè? Wij zijn nu bezig bijvoorbeeld met social media. Iedereen weet dat het een hele belangrijke effect heeft. En toen ik begon in mijn rol, waren we eigenlijk een beetje saai, als je het zo wil zeggen. Dus we zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we dat die connectie anders maken? Hoe kunnen we dat met wat videootjes doen? Hoe kunnen we dat met gesprekken doen? Hoe kunnen we dat met andere connecties doen? Als voorbeeld.
Ja.
Innovaties is ook om met klanten op een andere manier te gaan werken en na te gaan denken waar zij behoefte aan hebben. Denk aan design thinking workshops. Hè? Dus dat is ook iets wat heel belangrijk is. En innovatie zit overal. Maar het omdenken en het omdurven denken is denk ik een van de startpunten daarin.
Ja, en dan dus ook de ruimte geven aan mensen om te omdenken. En een foutje te mogen maken.
Juist.
Dan kan je eens wat proberen wat werkt natuurlijk.
Ja, juist. En ik denk dat het daarin belangrijk is. Kijk, ik weet absoluut niet alles. Gelukkig, zeg ik dan altijd maar. Dus ik geloof dat het juist uit de kracht van de organisatie, van de teams moet komen. Hè? En even terugkomend op wat we eerder vroegen, daarin geloof ik in de kracht van iedereen. En die ruimte geven dat ideeën naar boven kunnen komen en dat je daarin gaat zeggen, nou, laten we het proberen, laten we het ervaren, laten we het succes kijken of juist niet.
En hoe werkt dat praktisch? Komen mensen bij jou met een idee en zeg je dan ja? Of is het andersom? Heb je een afdeling of geef je een dag in de week ruimte aan mensen? Geef je daar een structuur voor dat het blijft rollen, dat er ideeën blijven komen?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben daar niet echt gestructureerde aanpakken, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik geef daar zeker de ruimte in, zeg maar. Dus ideeën die met mij besproken worden, zeg ik altijd, ga het doen, ga het proberen. Hè? Dus wat heb je daarin nodig? Soms is het tijd, soms is het geld. Maar ik wil daar ook niet een blocking factor om zijn, dat alles via mij moet gaan, want dan sta je jezelf ook in de weg.
Misschien kan ik de vraag nog op een andere manier stellen. De show heet Aanjagers. Er luisteren heel veel mensen die in die schoenen staan om innovatie te willen doorvoeren. En die moeten dan goedkeuring krijgen van hun management, een directrice zoals jij. Wat ga je nou op aan in een goed voorstel van een aanjager van ik wil dit project doen? Wat zijn succesfactoren?
Ja, succesfactoren. Ik denk dat het één is de passie. Hè? Dus iemand moet er echt in geloven. Twee is iemand moet dat ook echt willen doen. Hè? Dus ik denk dat die actie ook belangrijk is. Ja. En de derde zal zijn van dat het ook een effect heeft. Ja. En ergens dat je zoekt naar een resultaat. Dus die dingen, daar kijk ik altijd wel naar.
Mooi wat je zegt. Twee van de drie zijn gewoon heel menselijk. Hè? Ja. Gevoel wat of iemand met hart en ziel dat wil aanjagen.
En dat derde aspect wat je zojuist benoemde. Hè? Wil je daar een keiharde ROI voor krijgen? Of hoe beoordeel je nou of dat iets op dat vlak succesvol gaat worden?
Ja, goede vraag. Maar ik denk juist niet. Dus als we kijken naar de eerste twee van de passie en de commitment om dat echt op te gaan pakken, dat is denk ik vaak een hele belangrijke drijfveer. En als er een resultaat meetbaar uitkomt, zal het heel fijn zijn. Ik denk dat we soms te veel KPI's willen definiëren en het daardoor onhandelbaar maken. Dus dus dat zou ik niet als een gegeven willen zien. Dus zo zijn we bijvoorbeeld net, hebben we een innovatiecentrum ook geopend in Parijs. En dat begon eigenlijk ook zo van, wij vinden dat we dat moeten doen. Ja, wij vinden dat we het moeten doen. Laten we dat ook vooral dan gaan doen. Ja. En dat hebben we ook op die manier gedaan. En nu zien we inderdaad de effecten. Maar dat wisten we van tevoren, konden we dat niet helemaal definiëren. Dus dat is een mooi voorbeeld daarvan.
En heb jij een mooi resultaat al van het innovatiecentrum?
Nou ja, het is hartstikke druk. Dus we hebben daar heel veel klanten- en partnersessies. En we zien dat de gesprekken daarin ook anders plaatsvinden dan, zou ik maar zeggen, een gewone presentatie. Dus we zien het daarin gewoon ook terug met de connecties die we maken. Dus ik zou zeggen, dan zien we het op die manier heel duidelijk het effect, ja.
En daarmee krijg je dus, als je je klanten en je partners in het innovatiecentrum krijgt, dan zie je dus ook dat er denk ik andere connecties ontstaan tussen elkaar. Dus ook de feedback wordt meer open, denk ik.
Ja. Het open gesprek met elkaar is daarin heel belangrijk, ja.
Hey Angelique, jij staat ook bekend als een boegbeeld of rolmodel voor diversiteit eigenlijk. Je staat al jaren aan de top van verschillende organisaties als vrouw. Heb je een specifieke drijfveer om daar iets mee te laten zien of te bereiken?
Ja, dat is een grappige vraag. Dus ik ben een vrouw. Daar ben ik ook heel, heel blij mee. Ja. dus dat is zo. Het is heel grappig, is dat. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En misschien interessant om wat daarin ook terug te gaan. Kijk, ik heb natuurlijk een HTS-opleiding gedaan. Toen was ik een jong meisje van 17, 18 toen ik op de HTS kwam. En ik kan me nog heel goed herinneren toen ik die deuren opendeed van die kantine. Toen dacht ik, poeh, hè? Dat was wel een hele mannen omgeving. En toen heb ik ook Sylvia, mijn vriendin toen, ik denk dat we elkaar ook niet losgelaten hebben die 4 jaar, dat we alles ook samen opgetrokken hebben. Dus dat was voor mij wel dat ik heel jong echt in een mannenwereld terecht kwam. Daarna ben ik gaan werken als eerst supply chain planner en supply chain manager. Ook in een productiebedrijf. Wat ik fantastisch leuk vond. Want supply chain is een prachtig onderwerp. Was ook een mannenomgeving. En toen ben ik bij SAP terechtgekomen. En dat was eigenlijk ook een mannenomgeving, maar een stuk minder dan een productiebedrijf. Dus ik heb het heel lang gewoon niet doorgehad. Dat was heel grappig, totdat ik managing director was van Nederland. En toen kwamen anderen naar mij toe die zeiden van, jij kan het niet zien, maar het is wel zo. En toen dacht ik, ja, inderdaad, ik ben zelf ook hartstikke biased. Ik zag het gewoon ook niet. En waardoor ik zelf ook veel actiever geworden ben sinds die tijd om actieve mensen, coachenprogramma's. En ik ben met women talentengroepen begonnen. Ik ben de EMEA leader toegeworden op het gebied van diversiteit. Dat heb ik ook meegenomen naar mijn volgende rol. En doe ik nou nog steeds. Dus,
en wat zag je niet?
wat ik niet zag, is dat, dat het zo was, zeg maar. Dus ik had gewoon niet door dat het een mannenomgeving was, omdat het voor mij eigenlijk altijd zo was. Dus ik voel me daar ook heel comfortabel in.
Maar je had dus niet zoiets van, ja, wat is het probleem? Ik zit hier ook gewoon in. Ik kan hier ook gewoon de top bereiken. Het is gewoon oké. Je hebt toch echt heel bewust een switch gemaakt om een voortrekkersrol te hebben. Ja. Al die netwerken op te zetten en de bühne met het verhaal op te gaan.
Omdat ik me toen bewust werd dat het voor mij misschien niet zo'n bewust topic is. Maar het wel een topic is.
Ja.
Dus ik was daar zelf gewoon super biased in. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Dus dat ben ik nog steeds een hele belangrijke voorvechter voor. En we weten allemaal, als we kijken naar cijfers, dan diversity en inclusion in de breedste zin van het woord. Hè, dus dat gaat veel verder dan mannen en vrouwen. Dat heeft gewoon een positief effect op ons allemaal, op de cijfers van bedrijven, op de kansen van mensen. Dus ik ben daar gewoon een belangrijke voorvechter voor, zal ik ook blijven. Maar het was voor mij ook wel even een moment dat ik dacht van, oh ja, inderdaad. En ik moet daar zelf even wat meer in gaan doen, want dat kan ik ook doen.
En de dingen die je doet, die veranderen denk ik ook over tijd. Wat doe je op dit moment binnen je huidige rol om die diversiteit aan te jagen?
Ja, een aantal dingen. Dus wij zijn heel bewust bezig met wat is ons aannamebeleid. Hè? Dus we zijn heel bewust bezig met zorgen dat er een goede balans is van man-vrouwen in aanname. Maar ook in age groups. Bijvoorbeeld, en ook op andere elementen van diversiteit. Dus dat is één, met de instroom. Dan hebben we ook een heel gericht programma om te zorgen dat de talenten goed met coaching en mentoring mogelijkheid hebben. En daar kijken we dus ook heel erg naar diversiteit. Dus zo mentor ik zelf, coach ik ook een aantal vrouwen. En dan vind ik dat wel interessant. Want dan is het van, het lijkt dan, ik coach aan iemand, maar ik leer daar net zoveel van. Ja. Dus dat is altijd twee kanten op. Ja. Ik denk dat iedereen altijd van iedereen kan leren. Dus dat zijn hele gerichte programma's. En we zijn nu ook bezig van, wat kunnen we dan nog meer doen? Dus misschien moeten we dan nog wat externe coaching, opleidingsmogelijkheden. Dus we hebben verschillende ronde tafelgesprekken, wat heel positief is om het gesprek groter te maken. En het is een heel belangrijk topic voor ons. Dus wij kijken altijd vanuit een HR-perspectief met carrière, progressie, carrièreplanning, salarisronde, compensatiesronde vanuit verschillende de dimensies. Dus ja, dat zijn een paar voorbeelden.
En een vraag die ik nu ga stellen, die ik niet bedoel in de financiële zin, maar wat levert het op? Diversiteit, gelijkheid.
Ja, ik weet niet of ik daar een cijfer aan kan geven in de huidige omgeving. Ik denk alleen dat als we de afstand nemen, er zijn rapporten genoeg van dat bedrijven die met diversity en inclusion bezig zijn, dat die een betere performance hebben, betere groei, betere profitability. Dus ik mag aannemen dat dat ook geldt voor ons, maar dat weet ik niet of we dat meten.
Maar misschien ook een betere interne cultuur.
Absoluut. Nee, het komt terug op die waardes. Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
En zijn er nu, nog even terugkomend op de vraag die Patrick ook stelde, of dat jij ooit hebt meegemaakt in je carrière van, ik ben een vrouw in de mannenwereld. Zijn er blinde vlekken geweest waarvan je nu denkt, oh ja, nu begrijp ik misschien waarom die mannenwereld altijd die mannenwereld is geweest?
Nou, ik denk dat ik weet niet of dat blinde vlekken zijn geweest, denk ik. Ik heb wel moeten leren, maar ik denk dat ook te maken heeft met van, hè, als je door je carrière heen gaat, moet je ook comfortabel gaan worden in rollen. Mm-hmm. Ik heb wel moeten leren om mijn mening harder en duidelijker te geven. En ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, of dat het gewoon de groei van mezelf was. Ik denk dat het de groei van mezelf was. Maar dat heb ik wel echt moeten leren. En ik ben een persoon die meer een denker is dan een extrovert persoon. Dat is altijd grappig. In mijn rol ben ik natuurlijk ook heel erg extrovert bezig. Maar dat heb ik ook wel meer moeten leren. Maar omdat ik een denker ben, komt het ook wel eens voor dat je in vergaderingen, weet je wel, dan zit je op mijn volgende topic en dan denk je, ik had toch nog even iets moeten zeggen. Dus ik heb mezelf ook daarin moeten aanleren dat ik dan toch zeg van, ho, wacht even, ik heb nog even zitten nadenken over dat vorige punt en mag ik daar nog even iets aan toevoegen? En dat zijn wel dingen, daar heb ik nu volledig, vind ik dat allemaal prima. Maar dat heb ik wel moeten leren. En zeker, ik weet niet of dat in een mannenwereld een extra druk gaf. Maar ik weet van andere vrouwen die op dit punt ook zeggen van ik worstel daarmee. En dat herken ik.
Ik denk dat het voor iedere aanjager die nu luistert een goede tip is. Dat als je een mening of een idee hebt. Hè, ook al ben je niet op dat moment spot on, maar denk je later, oh, ik had hierop terug moeten komen. Ja. Zeg het, ja, uit je mening.
Zeg het, precies. En dat heb ik beter moeten leren om te doen, ja.
En als we nu gaan kijken naar de aanjager die nu luistert. Misschien zit die aanjager, is nu net begonnen aan een studie. Wat voor tips heb jij nog voor iemand?
Ja, kijk, ik geloof sowieso dat je een nieuwsgierige mindset zou moeten hebben. In de breedste zin van het woord. Dus ik zou iedereen willen enthousiasmeren om niet alleen maar intern te blijven leren, maar ook je blik open te zetten naar buiten. Dus zo ben ik zelf met een executive programma begonnen weer. Dat ik dacht van ja, ik zeg dat, ik moet dat zelf ook doen. En ik vind dat super inspirerend. Dus ik wil iedereen motiveren. Blijf nieuwsgierig en blijf leren. En hè, we noemden al wat topics over nieuwe technologie. Maar zo is cultuur, mensen altijd erg interessant. Blijf leren, dat is één. De andere punt is, ga daar dan iets mee doen. Ik geloof heel erg erin dat, ja tuurlijk, je zit in een bepaalde rol. Maar het is gewoon interessant om je ook breder te betrekken. En er zijn altijd bij bedrijven zijn er projecten of je kan zelf met ideeën kopen om over je rol nieuwsgierig te blijven, maar ook invloed te willen blijven uitoefenen. Dus dat zijn de twee dingen waar ik mensen wel zou willen motiveren. Blijf leren, blijf in beweging. En dan als je dan bepaalde ideeën hebt, hou het dan simpel. Dus probeer het op die manier te verwoorden dat anderen het ook begrijpen wat je bedoelt. Wat niet altijd makkelijk is.
Nee, ik denk dat heel moeilijk is.
Ja. Is heel moeilijk, maar dat komt vanzelf. Als je dan een stukje terugneemt van hou het simpel.
Ik vind het heel erg mooi advies. Ik zie toch bij heel veel bedrijven dat mensen een bepaalde functiebeschrijving hebben en dat pint ze een beetje vast aan. Ja. Er zit letterlijk een hekje om je heen en het maakt het heel erg moeilijk om dan een ander project in buiten je hekje te gaan doen.
Ja.
Wat kan nou een werkgever eraan doen om dit proces wat je zo mooi uitlegt als tips te faciliteren, te simuleren?
Ja, nou ik denk dat vanuit werkgevers gefaciliteerd moet worden. Ja. Hè? En natuurlijk betekent, je zit in een rol, dus je moet je rol ook gewoon goed doen. Hè? Dat staat gewoon.
Maar die kunnen ook allemaal samenwerken op allerlei manieren. En dat kan veel meer fluïde, toch?
Precies. Ja. En daarin om mogelijkheid te geven om cross-team te blijven werken aan projecten is denk ik super belangrijk voor alle bedrijven. Dus die mogelijkheid moet daarin zitten. Dus ik zelf ben daar absoluut altijd voor. En dat moet ook niet in een lijn blijven. Hè? Dus je moet niet in de hiërarchie denken. Je moet juist denken van welke mensen hebben daar interesse in. Ik kijk er zelf altijd naar dat 25% van je team altijd ideeën heeft en altijd welwillend is naar innovatie, nieuwe onderwerpen. Probeer die 25% van je mensen nou eens op te zoeken. En geef die mensen de mogelijkheid om daar iets mee te doen. En dat kan in tijd, dat kan in geld, dat kan in vertrouwen zitten. En dat helpt mij altijd wel in dat nadenken. Wie zijn die 25%? Kan ik luisteren? Kan ik daarin en een zaadje planten die later een hele mooie bloem gaat worden.
Ja, en ik vind het woord vertrouwen wat je erin legt heel mooi. Hè? Want je noemt nu 25%, maar het zou nog veel meer kunnen zijn.
Zeker.
Iedereen die je vertrouwen geeft, je kan dit wel. Het geldt eigenlijk bijna voor elk mens. Die zal dan groeien of meer laten zien. Ja. Als je het hekje eigenlijk weghaalt en zegt van nee, ik vertrouw erop dat jij geen hekje nodig hebt. Dan gebeuren er eigenlijk vaak wonderen binnen de organisatie.
Ja. Ja. En belangrijk is wel, iedereen moet natuurlijk wel hun eigen rol ook goed doen. Hè? Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke.
Ja. En die 25%, spot je die dan bij koffiezetautomaat?
Overal.
Hoe vind je die?
Overal. Ik denk dat het gesprek aan gaan is. Dus het luisteren naar ideeën van mensen en de interesse die je moet tonen. Er is altijd zo'n mooi gezegde van je hebt twee oren en je hebt één mond. Dat betekent dat je beter moet luisteren dan vertellen. En dat moet je zeker als manager of eigenlijk als iedereen doen. Dat je luistert naar elkaar.
Dus het is ook die taak voor de werkgever. Ga de vloer op. Luister.
Zeker, zeker. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk.
En wat denk ik ook heel erg belangrijk is, is het geven van feedback aan elkaar. Maar het is moeilijk. En jij hebt er ook veel ervaring mee, no doubt. Hoe kan je een goede cultuur creëren om goede feedback aan elkaar te geven?
Ja.
Om dit een beetje te faciliteren, zodat dat op cultuurmatig in de breedte gaat flowen.
Ja, hele goede vraag. En een feedbackcultuur komt ook terug op waardes. Hè? Van ja. Als je open en transparant en eerlijk naar elkaar bent, dan wordt dat meer gerespecteerd. Een van de dingen die wij binnen Workday doen, vond ik wel echt heel erg een mooie eye-opener ook voor mezelf. Wij werken met een employee experience tool, is het eigenlijk. Dat heet Peacon, waarin wij per week vragen van Feedback Friday heet dat. Waarin we iedereen 10 vragen stellen. En kost dat veel voor je tijd? Nee, het kost 28 seconden. En dat zijn open
10 vragen in 28 seconden. Dus dat is een schaal die je dan aan.
Een schaal, goed, maar je kan ook feedback geven. Ja, ja. Dus
het zijn wisselende vragen.
Het zijn altijd wisselende vragen. Maar het geeft een heel mooi gevoel over wat speelt er nou in de organisatie. En dat gaat over, het kan over een strategiesessie zijn, maar ook gewoon over van hoe zit je in je vel en wat zijn de dingen. Maar daar komen ook ideeën uit. En vanuit de managerslijnen krijg je dus elke week feedback. En dat is heel interessant, want je kan vervolgens, het is anoniem, hè, maar je kan vervolgens vragen van, wil ik die persoon via die tool vragen van, kunnen we het gesprek aan? Nou, ik doe dat regelmatig, dat ik denk, nou, dit is wel een interessante opmerking. Ga ik eens vragen van, wil je het gesprek aan? Nou, sommige mensen doen dat, sommige niet. Dat is ook prima, hè? En dan ga je dat gesprek daarover aan.
En dat is wel een persoonlijk gesprek dan.
Dat is een persoonlijk gesprek. Ja. Zo was het bijvoorbeeld een heel simpel dingetje. Kwam ik erachter dat in ons kantoor in Berlijn, dat het heel lastig was om daar rustig te bellen. Toen hebben we een aantal van die telefoonbooths daarna neergezet. Wat enorm hielp. Maar goed, ik wist het niet. Dus dat kwam bijvoorbeeld uit die feedback loop. Dus dat is één van de tools. Daarnaast hebben we ook de normale feedback cycles als manager naar je team, waarbij je twee richtingen daar die open gesprek. Maar ik vind met die Feedback Friday vind ik wel weer een nieuwe toevoeging, wat ik ook geleerd heb.
Ja.
28 seconden per week. Nou, dat werkt prima.
Heb jij zelf nog interessante feedback gekregen lately?
Ik krijg altijd wel interessante feedback. Ik geef ook altijd wel interessante feedback. Dus ik heb regelmatig een benen op de tafel sessie, zal ik maar zeggen. Ook met Global colleagues. Maar ook met mijn eigen team. Dus wij hebben een wekelijkse maandagochtend bijpraatsessie. Gewoon eigenlijk een half uurtje waar we meestal geen scripted agenda hebben. Om daarin te praten, wat zijn nou de thema's die spelen. En dat doen we als groep. Maar ik heb ook mijn één op eens regelmatig met mijn teammembers voor feedback. En ik hoor daar zelf natuurlijk ook wel eens dingen van, hey, ik moet dat even oppakken. En dan denk ik, oh ja, ik moet dat even oppakken.
Ja, ja.
Dus ik probeer daar transparant en open in te blijven. En dat betekent ook dat, lekker op zijn Nederlands, dat moeten ze ook naar mij kunnen doen. Ja,
ja, ja, tuurlijk. Dat is een tweede richting.
Ja, moeten we altijd blijven leren. Hey, ik ben ook niet klaar, gelukkig.
Ja, dus dan, ik hoor een paar keer het woord ongestructureerd terugkomen in dit gesprek.
Nou,
is dat, nee, maar dat hoeft niet per se. Kijk, een vrijdag checken in hoe dat iedereen zich voelt. Daar zit wel een structuur achter. Alleen ik kan me voorstellen dat met die wisselende vragen, dat wat ongestructureerder is. Maar ook feedback geven, die been op tafel sessie wat je zei. Die is wel qua structuur misschien ingericht, maar die inhoud kan wat ongestructureerder zijn.
Ja.
Is dat ook een beetje misschien de kern van hoe dat jij je aanpakt?
Dan komt dat misschien heel erg ongestructureerd open. Maar ik denk dat we al voldoende reguliere cadences en structuur hebben over bepaalde topics. Weet je, dus dat zit toch al in de agenda ingeweven, zal ik maar zeggen. En in de cadence van wat doe je per maand, wat doe je per week, wat doe je, wat zijn thema's die terugkomen. Dus ik denk dat er structuur genoeg in zit, sowieso. Ik vind juist wel heel belangrijk om als mens tot mens te blijven praten en daar gewoon eens even tijd te hebben van. En dat kan met een kopje koffie of dat kan met een wandeling buiten gebeuren of dat kan ergens tussendoor. Ik vind dat menselijke connectie wel belangrijk. En daar begonnen we wel een beetje mee. En dat ben ik misschien, hè? Maar ja, oké, dat is ook wie ik ben.
Een totaal ander onderwerp. Nou, niet helemaal ander onderwerp, want we heten aanjagers. Hè? Dit doen we namens Salesforce. Wat zijn nou de drie dingen die je hebt meegenomen vanuit de cultuur van Salesforce naar Workday, die jou bij zijn gebleven?
Ja. Drie? Oké, drie dingen. Nou, heel veel eigenlijk, hoor. Dus kijk, ik vind Workday en Salesforce hebben ook heel veel overeenkomsten. Dus één is het waardegedreven organisatie en customer first gedachte. Hè? Dus begint altijd bij de klant. Dat is het allerbelangrijkste, draait om de klant. Daarnaast is het ondernemerschap, entrepreneurship. En dat komt misschien ook terug uit de cloud gebaseerde gedachten. Hè? Dus het blijven vernieuwen, het blijven innoveren, het blijven doen. Dus dat zit er ook in. En ik denk ook een element als derde dan, als ik niet inmiddels bij vier ben.
Het mag.
is snelheid is ook een element wat ik herken. En ik weet niet of ik het meegenomen is, maar ik vind dat wel heel prettig. En dat heeft te maken met beweging, versnelling. Dat zijn wel een paar punten die zijn heel vergelijkbaar.
Er is geen tijd om in te dutten, omdat het altijd doorgaat.
Ja, en dat vind ik zelf leuk, hè? Want ik zeg dan maar van, ik heb ook veel energie, dus ik wil ook blijven leren, blijven bewegen. Stilstaan is geen optie, zeg ik dan altijd. Maar dat zit er ook wel in.
Maar het is ook essentieel nu.
Absoluut.
Welk bedrijf kan zich nu veroorloven om een beetje laid back te zijn? Dat gaat niet meer. Je moet heel kort op de bal spelen en steeds korter op die bal spelen eigenlijk. Dat is niet anders.
En ook willen blijven vernieuwen.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja. Angelique, je hebt ons mooi meegenomen op een hele reis van allerlei dingen die je hebt gedaan en wat je allemaal hebt geleerd. Als je nou eens terugkijkt, wat is nou de beste beslissing die jij ooit genomen hebt in je carrière?
In mijn carrière? Ja, en ik ben er niet klaar, hè? Dus,
gaan we het ook nog over hebben. Daar heb ik ook nog wel een vraag over. Ik weet dat jij zeker nog niet klaar bent.
Dus het beste besluit wat ik heb genomen... Ik weet niet of er ooit een bewust besluit geworden is. Ik heb nooit eigenlijk een bewuste keuze gemaakt over dat wil ik worden als ik later groot ben. En dan denk ik, nou, misschien moet dat nog komen. Hè? Dus dat is nooit een bewuste keuze geweest om daarin te doen. Ik denk het beste besluit is niet een zakelijk besluit, maar is... Ik kwam toen Ron en ik, die zijn inmiddels 30 jaar getrouwd, zal ik maar zeggen. Maar ik werkte toen nog als supply chain manager en daar zat ik in een internationale rol in zo'n management development programma, prachtig bedrijf. En daar werd ik, na de 2 jaar ging je naar een andere rol. Prachtig, want je bleef daarin leren. En toen heb ik besloten om te zeggen van nee, ik denk dat ik die jongen wel een leuke jongen vind. Dus laat ik in Nederland blijven. En ik denk dat mijn beste besluit was.
Wat een fantastisch antwoord. Ja.
Dus dat is mijn beste besluit.
Ja, gewoon de liefde.
Ja.
Ja, nou, hoe mooier kan het zijn.
En dat is nog steeds, weet je, als ik dan denk zakelijk en privé. Je kunt zakelijk alles doen als privé stabiel is en andersom. Maar het kan nooit tegelijkertijd disruptive zijn. Dus ik ben vreselijk blij met mijn gezin en wat we daarin zijn en doen. En daarin kan ik, lekker actief zakelijk zijn.
Hoe hou jij die balans? Want het is wel een hele drukke baan die jij hebt. Hou jij bewust blokken die je vrijhoudt? Hoe pak je dat aan?
Ik weet nu ook niet of ik daar ooit een succesvolle formule heb gevonden. Nee. Maar ik denk dat het uiteindelijk is, de balans moet werken voor je gezin. Dus ik heb gelukkig twee hele mondige, fantastische zonen en ook mijn man. En die zeggen af en toe tegen mij, zeker mijn man, die zegt af en toe, nou, misschien moet je even naar je agenda kijken. En dan denk ik, oh, dat is een kleine hint. Ja. Maar ik denk dat je daar elkaar in balans moet houden. En dat doen we als gezin. Ja,
ja, gewoon zonder structuur, op gevoel, ja, op een menselijke manier.
Ja, precies.
Dat is toch, dat, ja, is
dat moet je met elkaar doen. En wat mij werkt, voor mij werkt, hoeft niet voor een ander te werken en andersom. Ja. Dus dat moet je voor jezelf vinden wat goed bij jou past.
Ja. Hey, en je zei, ik ben nog niet klaar. Dat had ik ook niet verwacht. Wat is je ambitie?
Wat is mijn ambitie? Ja, goede vraag. Ik ben nooit zo plannerig geweest en ik weet niet of ik plannerig blijf. Dus wat ik heel leuk vind, is wat ik naast mijn workday rol ook doe. Ik zit ook in de Raad van Commissarissen bij een prachtig bedrijf. Dat heet Sligo Food Group. Dus dat is superleuk om te doen. Dus ik ben zeker ook nieuwsgierig om in een andere capaciteit dit soort rollen te doen. Dat zie ik mezelf doen over een aantal jaar. Want ik vind dat gewoon mooi om daarin een sparringspartner te kunnen zijn.
Wat is daar mooi aan en wat doe je dan? Wat is dat?
Ja, vanuit een Raad van Commissarissen rol. Hè? Dus dan ben je echt een sparringspartner ook naar een directie, naar een bestuur. Nou, elk bedrijf heeft wel topics zoals digitale transformatie of IT of groei of mensen of wat dan ook. En ik denk dat je daarin een mooie sparringspartner kunt zijn. Dus
maar
dat,
wat betekent dat? Hoeveel uur per week besteed je daaraan of per maand?
Nou, dat zijn met name de reguliere RVC-vergaderingen met regelmatige check-ins.
En dan zit je er gewoon bij. En
ja,
dan
precies. De voorbereidingen en de gesprekken daaromheen. Ik wil met name ook wel blijven teruggeven. Hè? Dus met name naar jonge mensen. Wil ik ook wel een sparringspartner blijven. Dus zo heb ik laatst voor vrienden van mijn jongste zoon, Christian, die had een snelle masterclass gegeven over ESG bijvoorbeeld. Vond ik super, super grappig. Even virtueel om bij te praten. Wat is dat nou precies? Dus dat vind ik wel leuk. Misschien ga ik daar nog wel meer in doen. Maar dan moet ik mezelf ook gewoon de tijd dan in kunnen vrijmaken. Dus we zien het wel. Er zijn zoveel leuke dingen te doen met heel veel mooie mensen en mooie bedrijven. Dat komt wel ergens op.
Maar je noemt niet nog een zware CEO-achtige rol bij een nieuwe grote bedrijf. Meer verdeeld
ik
over.
Ik zeg nooit nooit. Maar dat op dit moment, we zullen het allemaal zien. Dus ik geloof er ook wel heel erg in. Leef vooral in het nu. He? Dus ik denk dat dat altijd belangrijk is als mens. He? Dus wat mij happy maakt, is dat ik vooral leef in het nu. En dat ik de dingen doe waar ik in geloof. En ook de dingen die mij happy maken, zeg maar. En ik ben niet bezig met van had ik maar, zal ik maar. We zien allemaal wel wat er op het pad komt of niet, ook goed.
Nou, dat is misschien wel je beste advies. Leef gewoon in het nu en ga met die flow mee. Wat jij, Bob?
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik vind het een prachtige quote ook.
Oh, nou, mooi. Ik zou sowieso zeggen, ga voor happiness in life.
Ja, nou, hartstikke bedankt dat je hier alles hebt willen delen met ons, Angelique. Ik vond het heel erg fijn dat je er was.
Dankjewel, Angelique.
Dank jullie wel. Heel leuk om hier te zijn.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van ons gesprek met Angelique. Mag ik je nog één ding vragen? Zou je ons willen helpen? Als je de podcast liked, deelt of reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dank je wel.